Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
Waar we terugblikken op de afgelopen zaterdag verreden Grand Prix van Bahrein. De openingsrace van het nieuwe seizoen 2024, waarin Max Verstappen ondanks een rumoerig weekend gewoon verder ging met waar hij in 2023 eindigde, namelijk domineren van het seizoen. 20 seconden voorsprong. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Aflevering 169 van Race Reporter, seizoen 8 van deze onafhankelijke podcast. Ik ben Lucas Degen, vandaag met beide Jeroens. Jeroen Demmerdaal, autosportschrijver, IndyCar podcast Green, Green, Green. Is het seizoen begonnen?
Nee, komend weekend.
Oh. Ah, komend weekend.
St. Petersburg, straatcircuit.
St. Petersburg.
Ah, in Florida, okay. Niet in Rusland, voor de duidelijkheid.
Ik zag zoiets erbij komen, ja. Boek, Formule Hopeloos en Volgers Magazine, nummer 10. 10, 10, 10. Pjoetjoe, nummer 10.
Komt eraan, met de grote vriend van Yuki Tsunoda op de cover.
Oh, leuk. Kan je een klein tipje van de sluier waar het over gaat?
De grote vriend van Yuki Tsunoda. Ja,
nee, wat komt er in het magazine?
Er komt een mooi verhaal over Daniel Ricciardo dus. We hebben een voorpublicatie uit een boek over de 24 uur van Le Mans. We hebben een verhaal over een Nederlandse tekenaar die in de jaren 60 en 70 geweldig mooie autosporttekeningen maakte. Als je ze ziet, dan herken je ze ook. A.O. Kooijman heet die meneer. Ik heb zelf een verhaal geschreven over een Apollo-astronaut die ook aan racen deed buiten het op de maan lopen om. En zo staan er nog veel meer mooie verhalen in.
Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Jeroen Schotten.
Hi.
Volger van de Formule 1 en MotoGP.
Ja.
Wat verwacht jij van Marc Marquez in zijn eerste weekend op de Ducati?
Die vraag heb jij gestolen, want jij herkent Marc Marquez nog niet als je tegen de maan loopt.
Ja. Nee, maar die vraag die werd gesuggereerd door Ramon, geloof ik.
Dankjewel, dus, Ramon. Ja. Mooie vraag.
geen overwinning, wel een podium. Nou, dat is het antwoord.
Hey, gaan wij nog zingen vandaag? Er is iemand jarig.
Jos!
Wie? Ja, Jos!
52.
Oh, is Jos jarig?
Ja, ja, ja. Ja, ja. Lang zal die leven in de horeca.
Lang zal die leven in de horeca, ja.
Proost.
Ja, proost, Jos.
Op de
nou, proost op Jos.
Rika. Hyperapiep. Hoera.
Ga je nou blikjes omgooien?
Ik wist niet dat hij zo hij zo dicht. Hoe oud ben jij, Jeroen Schotten?
Ik ben 53.
Dan ben je ouder dan Jos Verstappen.
Ja.
Wat een
ja.
gek idee is dat, ja. Hè?
Ik ben ouder dan de vader van een Formule 1 wereldkampioen. Dat is toch wel heftig aan het worden inderdaad.
Dus in een ander universum had jij in 94 in die Benetton kunnen zitten.
Ja, en mijn zoon was dan nu wereldkampioen geweest.
Ja, precies. Ja. Ja.
Waarom is jouw zoon niet drievoudig wereldkampioen?
Nou, mijn oudste zoon is pas 18.
Ja, en?
Dus het zou nog kunnen.
Oh ja, oké.
Okay. Nou.
Ja.
Jongste wereldkampioen ooit. Kan makkelijk. Ja,
kan nog steeds.
Ja, op 18e mag je beginnen dus. Waar gaan we het over hebben vandaag? Onder andere over Jos Verstappen. Ik bedoel over... jawel. Klinkende pol van zegen van Verstappen gaan we het over hebben. Het aanhoudende rumoer rond Christian Horner. Als je dat niet hebt meegekregen, dan heb je geen Twitter en heb je onder een steen gelegen. De problemen bij Van Ferrari en Mercedes. Welke teams zijn er goed uit de winterstop gekomen en welke niet? De gevechten in het middenveld. En hoe moet het nu verder met Alpine? Jullie hebben nog steeds niet Drive to Survive gekeken?
Nee.
Jammer, daar staat zoveel leuke, smeuïge content in.
Het is niet zo smeuïg als Twitter momenteel.
Dat is waar.
Nee.
En vooruitblik op de Grand Prix van Saudi-Arabië. De 20e Grand Prix van Bahrein. Ik kan ze alle 20 niet goed herinneren. En ook deze
ik dacht, jij gaat nu zeggen,
niet
ik kan ze alle 20 uit mijn hoofd opnoemen.
Maar. Ook deze gaat niet op VHS zoals vroeger in de kast.
Ik weet Grosjean nog en ik weet Sakir nog, maar dat was niet de Grand Prix van Bahrein.
Nee.
En ik weet van dit weekend nog wel.
We doen altijd op Twitter de sterrenpol. En ik wilde
hoeveel sterren hebben we eigenlijk?
Ja, ik wil eigenlijk zeggen, hoeveel duimen omlaag geef je deze Grand Prix? Maar ik denk, laat ik dat niet doen.
Ja, maar wij begonnen vroeger al heel vaak met de Grand Prix van Melbourne. En was ook nooit geen Holland.
Ja, wel. Dat was namelijk
jij hebt een hele misvatting over de Grand Prix van Melbourne.
Die bestaat ook niet trouwens, de Grand Prix van Melbourne. Dat is de Grand Prix van Australië.
Nee, maar Elmer Park Adelaide was wel oké.
Zeker. Was tof. My favorite.
En heel vroeger begonnen we nog op Interlagos. Dat
ook
was ook
nog,
goed.
Ja, hebben we ook nog gehad.
Ja. Oh, dat was mooi, hè? Mooi, hè? Vroeger was alles beter. 10% gaf er 4 sterren. Dat is ook heel bijzonder.
10% gaf 4 sterren.
Echt, hè? 22% gaf er 3 en 48% de winnaar gaf 2 sterren. En 20% waaronder ik gaf 1 ster.
Nee, ik ook 2.
Ik ook 2, ja.
Ik ben het ermee eens. 2.
Nou, weet je wat het punt is? De race, daar komen we zo op. Dat was het dan niet. Maar het begon heel positief met die kwalificatie. Want die kwalificatie zat echt razend dicht bij elkaar. Hè? We hadden die top 10 binnen. Wat is het? 0,5, 0,6 seconden. En toen dacht ik, kijk, en uiteindelijk inderdaad, Max Verstappen pakte volgens in Q3 wel gewoon een pole met 2-3 tiende verschil. Maar het zat toch gewoon een lange tijd heel dicht bij elkaar.
Zeker.
En in zodanig nog, zelfs toen Verstappen die pole pakte, dacht ik van, nou ja, oké, dat is dan over één ronde is die de rapste. Maar dan moeten we morgen nog maar zien hoe dat dan gaat over die lange afstanden. Ja, en vervolgens dan gaan die lichten opgroen op zaterdag. Die lichten die gaan aan en vervolgens gaan ze weer uit. En na 5 ronden had hij 4 seconden voorsprong. En na 6 ronden had hij 5 seconden voorsprong. En dat telde zo door. En toen dacht ik, ja, het wordt er weer zo'n eentje. Maar... En het probleem was dat het in die eerste 15 ronden, toen het veld nog relatief dicht bij elkaar zat, was het leuk. Ja. Gebeurde er ook nog wel wat. Maar ja, daarna, vooral ook na die eerste serie pitstops, en toen zat iedereen op zijn hard en toen gingen we rustig in onze hard settelen. En er zat overal zo 2 seconden tussen alle coureurs. Ja. Ja, het werd gewoon een optocht en er gebeurde gewoon niet zoveel. En het was gewoon, het was niet spannend. Dat is.
Ik moet wel zeggen dat quali was vorig jaar ook gewoon eigenlijk zonder uitzondering gewoon prima.
Ja.
Ook vorig jaar. Dit huidige format van quali is gewoon, dat werkt gewoon heel erg goed, vind ik.
Absoluut. Ja.
Ik hoop ook dat ze daar bij Liberty vanaf blijven. Ik vind dit echt een heel goed format. Werkt echt heel erg goed. Ik ben ook blij dat we nu ook in die sprintweekenden gewoon weer de quali op zaterdag hebben. Ja. En niet op vrijdag. Ja, afgelopen weekend dan wel, maar dat was een andere reden. Maar vorig jaar hadden we dat natuurlijk op vrijdag. Nu hebben we het gewoon weer op zaterdag. En daar ben ik wel blij mee. Want ik vind dat ook een stukje prime time hoort dat toch. Zaterdagmiddag hoort niet op vrijdagmiddag. Wanneer iedereen in de file op de A10 naar huis toe staat, zeg maar.
Is er juist een file op de A10 op zaterdag?
Op vrijdag.
Op vrijdag. Oh,
dus daar moet het op zaterdag. En dan vind ik gewoon... Ja, want ik vind quali echt altijd een hoogtepunt van het weekend. Q3 is fenomenaal.
Ja, dat is leuk.
Ja.
Ja. Maar de grap is, als we kijken naar hoe dat ontstaan is vroeger... Had je dus de kwalificatie, dan gedurende een uur, en iedereen kon gewoon random de baan op.
Ja, was ook leuk.
Wat je dan vaak had, is dat iedereen bleef hangen tot de laatste 10 minuten, dan pas de baan opging.
Ja. En heel vroeger had je er nog 2. Had je nog 2 keer een uur op vrijdag en op zaterdag. Ja. En had je 2 keer 12 ronden tot je beschikking, inderdaad. Ja. En wat de meeste rijders dan deden, inderdaad, was dat ze of 3 runs van 4 ronden, of 4 runs van 3 ronden deden, maar dan 1 snelle ronde. Dit is wel, kijk, je moet nu veel meer op het moment presteren, zeg maar. Je kunt het veel minder opbouwen. En vooral inderdaad op Q3, ja, je hebt in principe 2 kansen als je het goed uitbalanceert. Maar dat is het. Ja. Absoluut, ik vind het een goed formaat wat dat betreft. Maar ik moet zeggen, en dat was natuurlijk het probleem op racedag, dat de discrepantie tussen hoe dicht het veld bij elkaar zat in die kwalificatie en hoe groot het verschil was qua racepace. Yeah. Ja, dat was wel ontluisterend en een beetje, dat vond ik jammer. Want ik had stiekem, en misschien wat tegen beter weten in, toch op iets meer gehoopt.
Ja, wij allemaal, denk ik. Maar nog één ding over die kwalificatie. Er was een nieuwe regel toch dat je niet meer mocht langzaam als rijden. En er was toch weer iemand.
Deze
toch,
hoor,
dat was vorig jaar ook al.
Ja, dat is toch weer iemand die stopte bij de...
Ja, maar dat is ook een onzinregel. Kijk, die regel, je moet binnen een bepaalde tijd, delta tijd, moet je opwarmronde doen.
Ja.
Maar op het moment dat jij verder helemaal niemand in de weg zit, dan is het prima. Okay. Alleen op het moment dat je dan ook nog eens iemand ophoudt, omdat je te langzaam bent, dan is het een straf. En in dit geval is George Russell wel te langzaam geweest.
Ja.
Maar daar had toch niemand last van, joh, laat de jongen lekker rijden.
Oké. De race, nou, niet echt spannend zoals we hadden gezegd.
Hallo, je vergeet de allerbelangrijkste vraag.
Oh, sorry.
De eerste vraag die er bovenaan staat.
Oh, tuurlijk, Karin.
Ja.
Ja, absoluut, Karin. Ach, mooie. Het is echt de fan vanaf de eerste minuut, moet ik zeggen. Niet de eerste uur, maar de eerste minuut. Karin, we kennen natuurlijk van het shirt. Die alle overwinningen van Max daarop aan het borduren is. En ze heeft een vraag. Mooi, hè, hoe ik het rek. Op die opbouw.
Dat is ja, dat is een heel spannend.
Storytelling. Wanneer is Charles er weer bij?
Echt een vakman, jij. Echt een vakman.
Wanneer is Charles er weer bij? Ja, moeilijke vraag, moeilijk antwoord.
Nee, makkelijk antwoord.
Nee, heel makkelijk antwoord volgens mij. Toch?
Oké. Over 7.
Want ik ben er volgende week niet, dus hij is er wel.
Yay, ja. Charles, gaan we ook aan de tand voelen.
Is dat een nog inbellen, toch?
Ja.
Nu? Begreep ik. Ging nog inbellen?
En we moeten Karin nog, gaan we nog een biertje mee drinken, toch?
Ja, zeker.
Ook nog. Ook nog.
Ja, ook nog.
We gaan Charles even bellen. Dat doen we zo meteen. Dat is wel leuk. Want de techniek staat van iets. Nee, Charles heeft een nieuwe huis. Dus daar kunnen we hem over aan de tand voelen.
En 17 baby's of zo. Dus dat is best wel tricky allemaal.
Ja, kwik, kwek en kwak. En Max.
Kwik, kwek en kwak.
Pastor. Maldonado Jalving.
Pastor Maldonado Jalving.
Ik ben nu al melig. Ik heb pas 2 slokken bier op. Wordt, vraag ook van onszelf, wordt 2024 zoals 2023?
Ja, weet je, kijk, het zou je denken als je dit
Het is een beetje vroeg nog.
Het is een beetje vroeg nog om te concluderen inderdaad. Want dit is wel natuurlijk een baan die natuurlijk wel in het Red Bull voordeel speelt. Hè, omdat je hier heel veel bandensuitage hebt en daar is Red Bull nou helemaal goed in. Dus dat trekt het uit elkaar. En bovendien had zowel Ferrari als Mercedes hadden natuurlijk problemen gedurende de wedstrijd. Dus ik heb wel goede hoop op dat Max Verstappen niet 19 races gaat winnen. En ik hoop, ik ben net als
in Nederland... Dat zei je aan het begin van vorig seizoen ook trouwens.
Klopt. Het is helemaal waar. En er zijn nu meer races, dus in principe is het makkelijker om 19 races te winnen. Maar toch denk ik dat hij dat niet gaat doen. En ik ben net als iedere Nederlander, of tenminste de meeste Nederlanders, ik hoop dat hij wereldkampioen wordt. Maar ik heb het liever dat hij dat in de laatste wedstrijd wordt gewoon. Dat is het meer. Maar ik heb er wel hoop op dat het iets dichter bij elkaar zit. Maar ja, we moeten het afwachten volgende week.
Ja, het is een lang seizoen natuurlijk. 24 races. Dus,
ja, 2024 heeft 24 races. Ik wil niet weten hoeveel races 2032 krijgt.
32 natuurlijk.
Tja.
Hey, wanneer gaan we Charles bellen nu straks?
Geen idee.
Nou, tijdens de uitzending is wel leuk.
Ja. Ik wil zeggen, jij bent de ringmaster. Dus.
Ja, even kijken hoor. Charles, neem op. Je bent beller nummer 1, je wint een auto. Met strik. Ja, kijk, deze joh. Charles!
Dat is kwik.
Hey. Yo! Hallo?
Hallo?
Kijk. Hallo?
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 Hoor je ons?
Zeker.
Daar is hij. The one and only, wat ben je aan het doen?
Ik heb net de kids opgehaald bij de opvang.
Ah, leuk!
Ah, dat is altijd leuk. Want er werd al naar je gevraagd, hè, wanneer je er weer bent hier.
Zeker, volgende week.
Kijk.
Ja. Ik hoor dat. Ik zit alleen achterin aan mijn snoepjes te vragen.
Nou, hoor zoiets.
Maar die zijn op natuurlijk, hè.
Ja. Charles, hoeveel sterren gaf jij de race?
Oeh, ja. Achter Max is het op zich nog wel leuk, natuurlijk. Dus als we die even buiten beschouwing laten, was het best wel tof.
Oké.
Ja toch? Nou, wat moet je zeggen? 3 van 4 is het dan zeker, hè? Ja, doe dan maar 2 van 4.
Papa wil...
Heel goed, dat is het correcte antwoord, ja. Charles.
Geef maar 3 snoepjes.
Ja, deadlife is dit, hè jongens.
Oké, nou Charles, rij voorzichtig. Tot volgende week.
Ja, volgende week, hè? Dan gaan we weer even opnemen. Dan
absoluut.
Oké. Hi,
Even veel plezier.
Doei.
Yo. Hoi. Nou, dat was de Charles met Yuki Tsunoda op de achterbank.
Zullen we nu Jos bellen? Ja. Oké, we gaan snel verder. Wim Boele heeft een vraag.
Ja, Wim die zegt, kunnen jullie dat Driver of the Day nog serieus nemen? Carlos Sainz die had dat gewonnen. Oh. Hij zegt, Sainz had 2 mensen in die problemen hebben. Mijns inziens hebben Zoe en Stroll knappere prestaties geleverd, om maar te zwijgen over Max Verstappen. Nou ja, kunnen jullie dat Driver of the Day nog serieus nemen? Suggereert dat ik dat ooit serieus genomen heb. En dat is niet zo, want het is namelijk gewoon een fanverkiezing. En mensen stemmen natuurlijk niet op basis van wie er de beste rijder is, maar wie hun favoriet is. En schijnbaar zijn er heel veel sms'jes verstuurd in Spanje afgelopen zaterdag. Maar nee, ik neem dat niet serieus. En om ik te zijn, het zal me echt aan mijn achterste oxideren wie dat wint.
Ik stem altijd op Ocon. Altijd.
Ja, precies.
Ja. Maar
hij wint nooit.
Ja, je bent van de Ocon heel fanclub gek. Natuurlijk.
Ik stem altijd op Telstar, maar die winnen ook nooit.
Ja, het zijn wel van die leuke gadgets, maar ik volg dat ook inderdaad niet meer. Wij zijn ook gestopt met de verkiezing, de voorspel.
Je hebt toch iets in die Formule E dat je iets met fan nog iets kan doen? Ja, dat ze een boost mogen krijgen of zo. Ja.
En dan degene coureurs die de drie coureurs die de meeste stemmen krijgen, krijgen dan extra fan boost inderdaad.
Ja, dat is helemaal van de triestigheid.
Ja, dat is helemaal verschrikkelijk. Nou, en dan heb je ook nog die strip, zeg maar, waar ze dan overheen kunnen rijden. Ja, Mario Kart. Ja, Mario Kart. En dan krijg je ook extra boost. Ja. Het is, maar goed, Formule E is natuurlijk ook gewoon een
nou, Mario Kart.
Maar volgens mij deden de Romeinen, bij de Romeinen deden ze dat ook al, in de arena. Dan kon je ook stemmen.
Toen waren het nog sms'jes.
Extra leeuw erbij. Ja. En als je dan met je karretje over een bepaalde zandstrook ging, dan ging je harder.
Ja, ja precies. Ja.
Marcel.
Goeie uitzending tot nu toe.
Marcel van den Berg heeft ook een vraag.
Hoe kan het dat teams tussen Q1 en Q3 nog zoveel tijd winnen? Rijden ze in Q1 nog niet op de limiet? Dat sowieso. In Q1 rijden topcoureurs in ieder geval nog niet altijd op hun uiterste limiet. Want waarom zouden ze, zeg maar? Maar het meeste verschil zit hem gewoon altijd in de baan. Gedurende zo'n sessie uurtje rijden wordt die baan steeds grippier. Er komt steeds meer rubber te liggen. En dat is wat het grootste verschil maakt. En daardoor is de laatste ronde vaak de snelste ronde. Niet altijd, maar meestal wel. Nou ja, dat dus. Het grootste verschil zit hem gewoon in de baan.
Ik weet nog dat...
Zeker op een baan als Bahrein, hè, als het steeds koeler wordt ook.
Ja.
Ik weet nog dat Schumacher, die had op een gegeven moment... Dat is een grafiek, hadden ze bekeken hoe hij rijdt zijn rondetijden. En die ging aan het einde van de race altijd vaak harder rijden. Terwijl Senna, wat zijn strategie was, ik rijd in het begin heel hard. Dan hoef ik de naam alleen maar net zo hard te rijden als de rest. Maar Schumacher deed precies omgekeerd.
Dat was wel echt Senna's strategie, ja. Maar je moet ook niet vergeten, die zaten ook in andere... reglementen. Soms heb je met bepaalde, met tanken, met bijtanken, met banden, met alles. Soms was het gewoon voordelig om op een andere manier te gaan rijden. Zoals Max ook op een bepaalde manier rijdt.
Ja.
Die pakt een bepaalde voorsprong en houdt dat redelijk stabiel. Dat is een beetje wat Max altijd doet eigenlijk. Omdat hij niet de hele tijd hoeft te pushen op die banden. En dan op het eind, als hij nog wat banden over hebt, dan gaat hij nog wat sneller rondjes draaien. Maar dat doet hij eigenlijk voor de lol.
Die had ook goed opgelet trouwens met het feit dat die DRS al na één ronde actief werd. Je zag dat hij meteen in de eerste ronde echt een extra dot gas bij gaf om die extra seconden te pakken.
Uit spinazie gereten.
Ja, ik zat daar op te letten. Ik denk, nou eens kijken of hij zich daaraan aan gaat passen. En dat deed hij meteen.
Ja.
Meteen 1,1 seconde na die eerste ronde.
Waanzinnig was dat. Ik denk, nou ja, we krijgen dus inderdaad, ze blijven wat langer plakken door die DRS. Maar dat was niet het geval. Ik dacht Max anders over.
Dat was natuurlijk ook omdat die Ferrari al aan het overkoken was.
Het weekend van de Red Bull en Max Verstappen. Alles onder controle op de baan. Daarbuiten wat minder. 33ste pol en 55ste zege en 99ste podium. Was het niet het 100ste podium van Max?
Nee, dat is volgende week.
Oh, ja.
Als die hem niet weer in de muur hangt daar.
Wat is er toch allemaal aan de hand? We gaan het zo meteen uitgebreid over hebben. Perez, wel mooi tweede.
Ja.
Goed bezig, Perez. Checo.
Ah, Perez ligt gewoon op koers voor het wereldkampioenschap.
Absoluut.
Is het. Ja. Dit is wel het minste wat je van hem kunt verwachten natuurlijk. Maar hij kwam eigenlijk... Die kwalificatie was natuurlijk gewoon niet lekker. Maar uiteindelijk werkte hij zichzelf gewoon netjes naar voren. En kwam hij eigenlijk nooit meer in de problemen. Ik kan nog heel even op het moment dat ze hem op een gegeven moment op softs gingen zetten. Toen dacht ik van, houdt hij die nog wel heel gedurende die hele laatste stint? Dat deed hij goed. Dus,
ik eigenlijk, als ik Helmut Marko ook hoor, ook Perez had nog een hoop over hoor.
Mm-hmm.
Het is een beetje een illusie om te denken dat Sainz daar nog tweede had kunnen worden, of een ander nog tweede had kunnen worden. Leclerc, als hij geen probleem had, gaat hij nog tweede had kunnen worden. Wat ik van begreep van Helmut Marko, had hij ook gewoon harder kunnen rijden, maar hield dat gaat gewoon een beetje op 2,5 seconden, want waarom zou je anders? Hè? Ja. Je neemt alleen maar risico, zeker op die softs, neem je natuurlijk wat risico. En dat hield hij terug zo.
Nou, we hebben het vorige week gezegd, als Perez zijn instelling is, ik word tweede dit jaar, dan is hij misschien wat relaxter.
Nou, ik vind dat wel. Ik vind wel iedere keer dat geleuter van, ik ga voor de wereldtitel, delen, David Coulthard, Rudolf Barrichello verhaal, zeg maar. Daar moet je gewoon mee stoppen. Ik vind gewoon als tweede rijder, kijk, en het zal wel zo zijn dat er allemaal sponsors achter staan, die zitten te wachten op dat soort teksten. Ja. En heel Mexico zit erop te wachten op dat soort teksten. Maar je moet gewoon eens zeggen van, joh, ik ga gewoon de eerste 10 races ga ik gewoon van start. Ik ga gewoon rijden. Ik ga kijken naar 10 races waar ik sta. En dan ga ik iets kijken over wat mijn doelstelling wordt voor dit jaar. Want om iedere keer vanaf race 1 te gaan roepen van, ik ga dit doen. Eens. Wat ik hem overigens dit jaar nog niet heb horen roepen, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
Nee, daarom.
Dus, en dan is zijn papa.
Ja, ik zou... Ja,
zijn papa heeft het 1 keer geroepen.
Papa's
maar
mogen dat dan nog wel. Ja. Maar ik zou gewoon eventjes wachten tot 10, 12 races verderop.
Om ik te zijn, vooral na afgelopen seizoen. Hij had dit ook nodig als begin. Hij moest ook zo beginnen. Want als hij nu weer vijfde was geworden en weet je, weer gewoon... Dan begin je meteen weer met zo'n teneur. Kijk, ik bedoel, dit is voor zijn seizoenstart wel lekker zo. Ja, natuurlijk. Weet je, hij finisht 20 seconden achter Verstappen. Iedereen weet dat hij de mindere van Verstappen is. Maar hij doet gewoon waar hij kan finishen. En zijn best mogelijke positie is tweede, normaal gesproken. En dat heeft hij nu. Voortborduren, zeg maar.
Nu gaan we naar een stratenbaan, hè? Dus dat is zijn...
King of the streets. Stratenbaan. Laten we niet overdrijven.
Sint-Petersburg, maar, toch?
We ronden alles af naar stratenbaan.
Ja.
We gaan het erover hebben. We hebben lang genoeg uitgerekt, dit intro. We hebben het toch smeuïg gemaakt, dit verslag van de Grand Prix. JV, niet Jacques Villeneuve, maar Jos Verstappen vandaag jaar gefeliciteerd. Er spreekt zich uit Horner moet weg.
Ja, heeft hij geroepen. Ja. En dat doet Jos Verstappen niet zomaar, denk ik. Ik heb echt wel het idee dat het bij Red Bull Racing op dit moment... het Red Bull Racing zoals wij dat kennen vanuit 2005... het eigenlijk altijd heel stabiel is geweest met altijd management... met Marco, met Newey, met Horner... met ook met Pierre Wachet en al dat soort mensen op de achtergrond. Ik denk dat dat gewoon eindig is. Dat is nu wel zo goed als klaar. En ik weet nog niet precies wie er allemaal weggaat of gaan. Maar er gaat van alles veranderen daar, denk ik. En kijk, die suggestie, Jeroen weet hem ook, Motorsport heeft hem ook al geopperd. En vandaag kwamen er nog wat meer. Automotor en Sport kwam er vandaag bij. Dat Mercedes heeft als zijn grootste target nu Max Verstappen op nummer 1 gezet. Er is sprake van dat er clausules in het contract zitten. Dat als Horner weggaat of Marco gaat weg, dat Max vrij is om te gaan en te staan waar hij wil. En Max ziet ook de onrust binnen het team. Max ziet ook dat er regelwijzigingen komen in 2026. En ik heb al eerder gezegd, dat is mijn persoonlijke mening en misschien zit ik helemaal mis. Maar dat hele Red Bull Powertrain verhaal, daar heb ik heel weinig vertrouwen in. Ja. Ik bedoel, ik weet dat Ford er komt, maar die doet in principe alleen het elektrische deel. Die doen wat batterijen en die doen de software en die doen wat steunen. Maar die gaan niet de hele motor voor je maken. Ik heb daar heel veel twijfels over. Want hoe gaat een bedrijf als Red Bull, met alle respect voor het bedrijf, een motor ontwerpen die gelijk is aan die van Ferrari of Mercedes Honda. Of zelfs Honda ja. Of zelfs Renault. Dat vraag ik me heel erg af. We hebben zelf gezien hoeveel problemen Honda al had om op dat niveau te komen. Daarbij moet ik ook nog zeggen, Audi bijvoorbeeld, die gaat het ook doen. Daar verwacht ik heus wel van, net als van Red Bull Powertrain, dat ze op dat niveau kunnen komen. Maar of ze dat al meteen in 2026 doen, ik denk dat zij een aantal jaren nodig hebben om op dat niveau te komen. Als je Max Verstappen bent, je bent dan 28. Je bent dan veelvoudig wereldkampioen inmiddels. Wil je dan op dat moment daar zijn? Want kijk hoe Honda kwam, hè, een paar jaar geleden. Ja. Toen reed Fernando Alonso gewoon 19e, 20e, 18e ergens in die buurt. Hè. Yep. Wil jij als Max Verstappen zijn, dus zometeen een motor hebben die daar op P16 rondrijdt? Kijk, P5, P6, P7, dat kan best een jaartje. Mm-hmm. Maar P18?
Nee.
Ja, en alles bij elkaar, denk ik, dat dit misschien een mogelijkheid geeft om... We hebben bij Mercedes hebben een plekje vrij. We hebben misschien zelfs bij Aston Martin, dat is nog niet gesuggereerd, maar dat suggereer ik bij deze. Ook misschien nog wel een plekje vrij met een Honda motor, waar Max erg gesteld op is. Dus wie weet dat dit een uitweg is voor hem.
Nou, ik als kanttekening daarbij dan wil ik stellen dat de Red Bull Powertrain natuurlijk wel een aantal motormensen heeft aangetrokken, onder andere van Ferrari en Mercedes. Dus het is niet zo dat Red Bull Powertrain dat het echt een stelletje hobbyisten die bij elkaar in de schuur zitten. Nee, nou, laten we eens een motor gaan ontwerpen.
Ik hoop hier niet suggereren. Nee. Maar we vroegen Brian Hart.
Hosford, ja, precies. Ja, zo'n Brian Hart-achtig. Of een John Judd-achtig. Ja, precies. Maar... Wat ik ook nog wel zie passen hier is ten eerste inderdaad, er is gewoon een burgeroorlog gaande tussen kamp Marco en kamp Horner. Wat ik bedoel, al dat gedoe rond Christian Horner. En we hebben ook een aantal jongens als Joe Sayward die dat al hebben gesuggereerd van we weten pas het halve verhaal. Kijk, die hele kwestie Horner, waarom wordt die constant opgerakeld? Waarom gaat Jos Verstappen, net als die storm een beetje gaat liggen en Red Bull een 1-2 heeft gehaald in Bahrein, waarom gaat hij op dat moment dan nog even dat verhaal in de Telegraaf en tegen de Daily Mail droppen? Nou, dat verhaal. Daar stinkt iets. Daar zit inderdaad meer een soort van, daar zit een agenda achter, denk ik. Maar wat er ook nog bij mij bij speelt, kijk, ik bedoel, aan het einde van deze rit heeft Max Verstappen in principe al 4 wereldtitels op zijn zak. Dan kun je eens een gokje wagen. Dan kun je eens denken, weet je wat, ik ga eens wat anders proberen. Kijk, en we hebben net gezien hoe Lewis Hamilton heeft gezegd, ik ga gewoon bij mijn vertrouwde nest weg en ik ga naar Ferrari en ik ga laten zien dat ik het ook ergens anders kan. Hij heeft al laten zien dat hij bij McLaren kon. Vervolgens ging hij naar Mercedes, heeft hij Mercedes naar zijn hand gezet, heeft hij daar de wereldtitels aan ingeregen. Nu gaat hij dat bij Ferrari proberen. Als ik een Max Verstappen ben, dan kan ik me best voorstellen dat je denkt van, ja, maar ik wil dat ook laten zien. Ik wil dat ook kunnen. En dan ga ik dat doen bij Mercedes. Ja. En dan zal die ongetwijfeld de hoofdprijs betaald krijgen. Want zo simpel is het. We weten ook dat er in 2019 gesprekken zijn geweest tussen Kamp Verstappen en Mercedes. Dat er toen al sprake van was. En dat ze toen een beetje aan elkaar gesnuffeld hebben. Uiteindelijk heeft Verstappen vervolgens dat, 5-6 jaar lang verlenging heeft hij getekend. Maar dat er onderlinge interesse is, ja. En als je dan vervolgens ook nog eens ziet dat Jos Verstappen even gezellig op de koffie gaat bij Toto Wolff en zichzelf laat fotograferen. Jos Verstappen is ook echt niet op zijn achterhoofd gevallen. Die weet dat daar foto's van genomen gaan worden en dat die gelekt gaan worden.
Maak je de woordgrap nog?
Welke woordgrap ga ik nu maken?
Totograferen.
Oh, totograferen. Nee, die is van jou. Dus die laat ik aan jou. Ik had jou al geretweet vanochtend. Dus nee, of bovenal, en dat is het belangrijkste, ik hoop dat Max Verstappen naar Mercedes gaat. Want ik wil namelijk in 2025 Lewis Hamilton bij Ferrari zien. Ik wil Max Verstappen bij Mercedes zien. En dan weet ik ook niet wie er bij Red Bull terecht gaat komen. Ik wil vooral gewoon een enorme shuffle hebben in die kopgroep.
Nou ja, goed, dat en alle onrust bij Red Bull. Wat ik zeg, de toekomst is nu gewoon ongewis geworden daar. En wil je als Max Verstappen daarin belanden zometeen? Ik weet het niet. Ik denk dat het ook leuk is om een andere uitdaging te doen. Maar wat ik dan wel heel erg potsierlijk vond, is dat dan Christian Horner met zijn Spice Girl hand in hand de pitstraat op komt wandelen. De paddock op komt wandelen althans. En dat hij even later met die Thaise eigenaar een kopje koffie zit te drinken met de familie. Alsof er niets aan de hand is. Heel gezellig allemaal. Terwijl hij weet dat er een miljoen fotografen staan. Ja, ik vond dat vind ik wel dat ik denk, Jezus Horner, je trekt ook wel de hele show naar je toe hoor. Je bent ook echt wel een mannetje hoor.
Het is bijna alsof het geregisseerd is.
Bijna hè? Ja.
Bijna. Nou, wat ik het mooiste vond trouwens aan die foto's van Horner en Gary, was dat zij volledig comfortabel in de rondte liep. En hij was degene die er oncomfortabel uitzag. Ja. Dat vond ik heel interessant. Want je zou denken dat zij daar absoluut geen trek in heeft. Maar het is natuurlijk ook gewoon een professional. Die mevrouw die is ook gewend aan de camera's. En die weet precies hoe je dit spel speelt. Dat vond ik echt mooi om te zien. Je zag overduidelijk zelf. Want op een gegeven moment zag je zo'n foto waarbij hij zeg maar een beetje raar haar hand vasthield. En zij had overduidelijk hem echt vast en zo. Het was overduidelijk dat hij heel oncomfortabel was. En dat zij zei, kom op Chris, we gaan het doen.
Het is ook oncomfortabel, want reken maar dat als hij maandagmiddag samen thuis zijn, dat ze niet hand in hand lopen op dit moment. Nee. Is toch wel echt wel wat loos daar in dat huwelijk daar. Maar wat ik ook wel opmerkelijk vond, was dat Jos dat interview gaf natuurlijk, waarin die natuurlijk zei, gewoon zei dat Horner weg moest. Op dat moment, ongeveer hetzelfde moment, had Toto Wolff ook aan de media verteld dat hij eigenlijk vindt dat de FIA in de FOM in moeten grijpen bij het hele Horner verhaal en dat het Red Bull overstijgend is. Dus ook Toto Wolff geeft wat extra druk mee op het hele Horner verhaal. Dat was net alsof het een 1-2'tje was tussen de familie Verstappen en de familie Wolff.
Nou, je begint het wel te denken. Hè? En als je dan vervolgens vandaag Marco hoort, die zegt van ja, als Max Verstappen weg wil bij Red Bull, dan ga ik niet in zijn weg staan.
Komt er ook zoiets.
Dat is wel opmerkelijk. Want ik bedoel, een Marco zou normaal gesproken, of hij zou het geen enkele achting waardig keuren. Hij zegt van daar ga ik niet op reageren, daar is helemaal geen sprake van. Of inderdaad, hij reageert helemaal niet. Maar het feit dat hij dit zegt, ik stond daar wel van te kijken. Kijk, en er ging een verhaal in dat artikel van John Noble bij motorsport.com dat er een aantal clausules in het contract van Max Verstappen zou gaan, die dan gerelateerd zijn aan het al dan niet aanblijven van Horner. Maar nou denk ik ook wel dat Max Verstappen een hele batterij clausules in dat contract heeft staan.
Ja, anders steek je niet zo lang.
Nee,
dat denk je
dat
voor
is het
twee
inderdaad.
Jaar, maar niet tot 2028. Ja.
Precies dat. En dan hebben we natuurlijk ook nog de opwerping gekregen van maar Mercedes heeft toch Antonelli al en ze hebben Russell al. Wat absoluut waar is. Maar Antonelli, en daar hebben we het volgens mij in onze voorbeschouwing over gehad. Misschien is dat nog wel een beetje vroeg om die in de Mercedes te zetten. Dus parkeer je die eerst eens 2 jaar bij Aston Martin of bij Williams inderdaad. En tegen die tijd, als je dan ook al 2 jaar Max Verstappen in je auto hebt gehad, dan weet je of Antonelli is te licht of George Russell is te licht en dan een van de twee gaat wandelen. Maar je hebt in ieder geval opties. Dus ik zie dat niet als een uitsluitende factor. Absoluut niet. Sterker nog, als jij als Mercedes zijnde de huidig drievoudig en binnenkort viervoudig wereldkampioen vast kunt leggen, dan doe je dat. Zonder enige twijfel. En dan neem je die gekke Verstappen senior, die neem je op de koop toe. Echt 100% zeker.
Die is jarig trouwens, hadden we dat al gezegd.
Gefeliciteerd.
Hebben we al voor hem gezongen eigenlijk?
In de horeca geloof ik.
Oh ja, in de horeca was hij.
Heel even terug.
Even terug.
Max Verstappen heeft een contract tot en met?
2028.
Precies. Dat was allemaal koekenij. Inderdaad, jullie zeggen de motor, de train, Honda zou
weggaan. Nou, dat zeg ik, dat is mijn persoonlijke mening.
Even de feiten. Honda zou weggaan. Dat werd dan Ford. Misschien weten zij meer dan wat wij weten. Maar, hoe moet ik het nou zeggen? Komt het hele verhaal van Horner hun goed uit? Of hebben ze naar gezocht?
Nee, dat komt ze goed graven? Uit. Komt ze goed uit. Ik
vraag me af als het niet was geweest. Wat dan?
Nou, ik denk dat het hele Horner-verhaal een soort tool is voor Verstappen om onder dat contract uit te kunnen. En het is niet per se misschien dat hij bij Red Bull weg wil. Want misschien als Horner weggaat en er komt een nieuwe te zitten, Jonathan Wheatley of noem het op, dat hij daar dan toch misschien wel wil blijven. Maar het is meer dat als hij dit contract kan verbreken, dan heeft hij opties. Want ineens is de optie Mercedes er. En die mogelijkheid
vanwege
is
Lewis.
Het feit nog steeds dat dit uiteindelijk via de Telegraaf de wereld in is geholpen, is voor mij exhibit A.
Ja.
Dat, en ik ga niet hier zitten en zeggen, Jos Verstappen is degene die vanaf dat anonieme e-mailtje al die WhatsApp berichten de wereld. Echt niet, daar geloof ik echt niet in. Maar dat ze een rol hebben gespeeld, daar neig ik wel naar.
Ja.
Omdat we natuurlijk weten dat Erik van Haren en Kamp Verstappen, die hebben jarenlang heel nauwe banden gehad. Dat is gewoon zo. Dat weet iedereen. Dat steken ze ook niet onder stoel of banken. Dus het is niet zo gek dat dit verhaal via de Telegraaf en via Erik van Haren de wereld in is geholpen.
Het is een middel.
Dat is geen toeval.
Nee, het is een middel om opties te creëren. Want ze weten nu ook, kijk, dit gaat onrust. Zij weten dit al veel langer dan wij. Dit gaat allemaal onrust creëren. We hebben de 2026 reglementen. Er is ineens een optie ergens anders. En nu creëert hij voor zichzelf wellicht de mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen waar zijn toekomst ligt. Want hij weet ook wel, ieder team wil hem in principe wel hebben.
Er is niemand, behalve Ferrari,
die hem zal weigeren.
En dan kom je weer terug naar waar we het eerder over hadden. Die kwestie tussen Horner en Marco, die speelt al veel langer. Hè? Die speelt al een tijdje.
Ook nog. Sinds Matersiets.
Nou ja, precies, ja. En ik geloof zelfs dat ik een paar weken geleden of een paar dagen geleden, in de Daily Mail of in een van die andere Britse bladen, waarbij ze aangaven dat er oudzeer ontstaat over het feit dat Marco een contract aangeboden kreeg. Een vernieuwd contract bij Red Bull aangeboden kreeg, waarbij zijn salaris gehalveerd werd. En dat niet helemaal lekker geval is. Dus ik bedoel, er zit daar iets. En wij weten natuurlijk ook niet het fijne ervan. Maar dat het niet goed zit, dat is wel duidelijk. Dus wat die woordvoerder van Red Bull Racing die dit weekend verklaarde van alles is een groot koek en ei. Ja, dat is natuurlijk die reinste onzin. Want het zit gewoon niet goed daar.
En als Noble inderdaad gelijk heeft en Max heeft in zijn contract staan dat alle kopstukken van Red Bull moeten blijven, anders vervalt zijn contract. Nou ja, goed, als Helmut Marko dus morgen opstapt, vervalt in principe dus het contract.
Ja.
Zou kunnen.
Ja, of dan worden inderdaad dan komen een aantal van die clausules.
Ja,
die komen
nou, dat is
ja. Precies. Ja.
Wat ik heel opvallend vind, is dat in het hele verhaal horen we de dame niet. Die had dus binnen 24 uur zou ze het aanbod hebben gekregen van 650 pond.
Ja, maar de dame, kijk, ik bedoel, op een gegeven moment was er ook iemand die zei van ja, ik snap niet waarom deze dame naar de pers is gestapt. En toen dacht ik, ja, maar dat is helemaal niet zo. Want de enige manier waarop dit de wereld in is geholpen, is dat Erik van Haren van iemand een tip kreeg van er loopt een onderzoek tegen Christian Horner. Erik van Haren heeft vervolgens Red Bull opgebeld. Heeft gezegd, loopt er een onderzoek tegen Christian Horner? En vervolgens kreeg hij inderdaad een statement waarbij zei, ja, er loopt inderdaad een onderzoek tegen Christian Horner. Die mevrouw heeft daar uiteindelijk verder zelf helemaal, die heeft niet die heeft niet de pers gezocht.
Nee.
Helemaal niet. Nee. En ik kan me ook voorstellen dat ze daar ook helemaal geen zin in heeft.
Nee, tuurlijk niet.
Moet ik wel zeggen, we hebben nu een heel verhaal afgestoken en we hebben heel veel vragen over gehad. Onder die van Thijs en onder die van Ramon de Bruin. En die hadden wij keurig in ons draaiboek gezet. Maar bij deze hebben we die eigenlijk al beantwoord. Dus daar skippen we eventjes overheen in dit geval. Wel hartstikke bedankt weer voor alle vragen. Ja. Want dat vind ik echt tof dat we iedere week nog zoveel vragen krijgen.
En het is ook natuurlijk, dit wekt natuurlijk heel veel vragen op. Want we hebben inderdaad, we hadden heel veel verschillende. We hebben nu Thijs inderdaad en Thijs en Ramon hadden we geselecteerd. Maar we waren natuurlijk nog veel meer vragen van andere luisteraars. En het is natuurlijk een ontzettend complexe zaak. En het is een gekke zaak.
Maar het is wel echt vintage F1, hè, dit, hè?
Dit nou, is dat is het,
echt
ja.
100% F1. Daarom begreep ik die mevrouw ook niet van Formule 1. Die werkt dan voor het blad Formule 1. En die tweet dan, ach joh, daar is het allemaal domme geruchten. Dit is gewoon Formule 1. Dit is al jaren hebben we dit soort dingen in de Formule 1. En dat is hartstikke leuk en hartstikke smeuïge bijzaak. En, ja. Maar dit is gewoon ook, dat hoort gewoon bij de Formule 1. Sinds alle Briatore's en allemaal Ron Dennison en zo deze wereld binnen zijn gestapt.
Ja. Absoluut.
Nou, kom, en natuurlijk aan onszelf al.
Ja, maar we hebben natuurlijk tegenwoordig ook de sociale media. Hè, dus alles is eigenlijk precies. In real time speelt het zich uit. Ik bedoel, hè, want er kwam op een gegeven moment inderdaad dat verhaal over die Google Drive met die Horner WhatsApp berichten. Ja, nou, wij zeiden tegen elkaar, dat duurt een uur en dan staat het overal. En dat was ook zo. Het gaat als een lopend vuurtje. Ja. Je hoeft niet eens toegang te hebben tot die link. Want er is vast wel. Er is iemand die hem heeft gekregen en die alles online zet. Of op Reddit gooit. Of, nou ja.
En toch vind ik het ook kwalijk. Want dat doet me een beetje denken aan de middeleeuwen.
Ja, ik ook. Aan de middeleeuwen, ik heb er ook wel een beetje moeite mee. Ja.
Ja, het is wel meteen iemand is veroordeeld. Wel,
nou, ik heb bewust. Ik heb eigenlijk ook vrij snel toegang tot het materiaal, maar ik heb het niet online gezet. Ik wilde het wel kunnen beoordelen en kunnen zien.
Ja.
Maar. Om dat dan verder te gaan verspreiden, daar doe ik niet aan.
Ik moet wel eerlijk zeggen, toen ik dat zat te lezen, want ik heb ze ook inderdaad allemaal gelezen, ik vond het wel heel erg privé worden op een gegeven moment. Ik dacht, ik vind het wel een beetje gênant om het eigenlijk allemaal te lezen, want het is, je mag ervan vinden wat je vindt, maar het is eigenlijk wel heel erg privé dit, wat ik nu allemaal zit te lezen.
Het doet mij denken aan Patricia Pai. Om niet in details te treden, maar dat ene filmpje wat we toen mogelijk wel gezien hebben. Ik werd ook boos in de groepsapp van vrienden. Ik zeg, wie ben jij om dit nu te delen in een groepsapp? Maar goed, het is een hele andere discussie. Maar mensen hebben recht op privé.
Maar mensen zijn, er zijn ook gewoon een hoop ramptoeristen. Zo simpel is het. En wat ik bedoel, als er een groot ongeluk gebeurt op de snelweg, dan gaat een andere rijbaan, gaan alles en iedereen gaan mensen heel langzaam rijden, want ze willen toch kijken.
Want wij hebben het er nu ook al heel lang over. Eens.
Ja, maar wij focussen ons wel over wat het betekent vanuit Formule 1 en de toekomst van Verstappen en de toekomst van Red Bull Racing. Dus, daar heeft het natuurlijk wel degelijk wat mee te maken.
Toch nog even het vraagje, want de timing is allemaal zo perfect. Dat ik denk van, maar wat nou als dit dus niet was gebeurd? Lewis kondigt aan, ik ga naar Ferrari. Daar gaat een lampje branden bij Jos, bij Max, bij Horn, bij Wolf, Mercedes. We willen eigenlijk van ons contract af. Die timing is zo erg perfect, toch?
Nou, ik begreep van Erik van Haren dat hij de eerste lead hierover kreeg hij op 2 februari. Dat is 1 dag na de overstap van Hamilton naar Ferrari. Dat was 1 dag daarna.
Het is toeval, Jeroen.
Ja,
en het is allemaal toeval.
Erik van Haren wordt aan alle kanten nu geslacht. Yeah. Maar eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, hij heeft het verhaal van origine gebracht. En natuurlijk, er zijn mensen die lekken informatie vanuit teams. Dat is altijd zo. Dat doen ze naar journalisten. En die journalisten laten zich natuurlijk, als je het zo bekijkt, enigszins misbruiken. Want die mensen die dat lekken, hebben allemaal een belang om dat te lekken. Die doen dat niet omdat ze je een scoop willen geven.
Maar het is relatiemanagement. Want het is ook heel erg van, ik doe iets voor jou en de volgende keer doe jij weer iets voor mij. En zo, het is het uitwisselen van informatie. Dus.
Ja, nou ja, goed. Dat en ik vind eigenlijk alles wat hij heeft gezegd tot nu toe is wel uitgekomen. Dus ik vind eigenlijk wat hij allemaal gepubliceerd heeft is gewoon wel oké geweest. Alleen we hebben een hele kliek van Red Bull en Max Verstappen fans die daar heel erg fanatiek tegen zijn. Maar het is wel zijn taak als hij zo'n tip krijgt, van wie dan ook. Dit is echt een nieuwswaardig verhaal. Ik ben geen journalist, daar kan je goed meer over vertellen. Dit is toch hartstikke nieuwswaardig?
Ja, absoluut.
Voor zich houden.
Het grappige was, dat was vandaag iemand op Twitter die suggereerde. Ik vraag me af, als Erik van Haren dit over Toto Wolff had gerapporteerd en niet over Christian Horner, of de reactie van al die Verstappen fans dan anders was geweest. En natuurlijk was die anders geweest. Ja. Want het is heel simpel. Kijk, Christian Horner hoort bij ons, onze tribe. En dus daar moet je daar vanaf blijven. Ja. Dat is de redenering. Christian Horner is van ons.
Ja.
Dus daar ga je niet. Nee,
grote boze wolf.
Toto Wolff niet. Ja, Toto Wolff, de grote boze wolf. Als je daar dirt op hebt, meteen de wereld insturen natuurlijk. Dus in die zin, weet je, dat is natuurlijk ook het is heel subjectief. Maar nee, ik bedoel, ik vind dat Erik van Haren, om heel eerlijk te zijn, Erik van Haren is in mijn achting gestegen. Want Erik van Haren heeft inderdaad, dus waar we het eerder over hadden, die heeft gewoon die goede relatie met niet alleen de Verstappers, maar ook met Red Bull Racing. Ik kan me voorstellen dat hij voorlopig even niet op de koffie gaat bij Red Bull. maar hij doet het wel. Hij stuurt dit verhaal wel de wereld in. Want het is inderdaad wat je zegt. Het is nieuws. En dit is gewoon nieuwswaardig. En als hij dit niet rapporteert, dan doet hij eigenlijk zijn job niet als journalist.
Nee. Dus. En dan komt er een ander mee. Want uiteindelijk komt hij toch naar buiten. Dus het is dat hij dan mensen kan beschermen. Het is wel heel grappig dat die mensen die dan anti-Toto Wolff en anti-Mercedes zijn. Daarvoor zou het wel heel grappig zijn als Max overstapt naar Mercedes. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan allemaal gaat volgend jaar. Het is trouwens 2025 natuurlijk wel interessant. Want als ik Max was, zou ik wel over willen stappen. Maar liever in 2026. Want zolang de regels in 2025 nog gesteld, zou ik het liefst in die RB21 komen te zitten. Maar dat wordt wel een punt.
Ja. Maar dit is het. Kijk, ik bedoel, hij heeft 4 wereldtitels aan het einde van deze rit. Ja. Als het er nu gewoon naar uitziet. Nogmaals, dan kun je zijn gokje wagen. En dan kun je inderdaad zeggen van, 25 wordt een overgangsjaar, mogelijk. En dan vanaf 26 kan hij weer verder.
Ja, aan. Nee, oud.
En als dit team halverwege dit seizoen helemaal instort en uit elkaar valt en Newey trekt, die zegt ik ga er vandoor en Marco zegt ik ga er vandoor, dan moet je ook maar afwachten hoe het in 2025 gaat, hè, want zo'n team kan dan helemaal uit elkaar storten.
Ja, want we hadden natuurlijk met de Schumacher tijd, dan had je Jean Todt, we hadden...
De Jean Todt-kast. Deden wij toen.
Jean Todt-kast. Nee, en Rory Byrne,
hoort hij ook weer? Rory Byrne.
Rory Byrne.
En hebben een hele grote naam natuurlijk die achter Schumacher stonden.
Ja.
En dat wordt nu ook gesuggereerd van Max die gaat. Heel veel mensen denken dat net als een voetbal werkt, dat je gewoon je gaat gewoon van een naar de andere club. Maar dat Max zou overstappen en de hele club mee zou nemen. Adrian Newey en.
Nee. Die hebben daar zelfs een andere allemaal mensen.
Ja, precies.
Die doen ook allemaal doorlopende contracten. Ja. Bovendien heb je altijd een jaartje gardening leave en al dat soort gekkigheid. Hè. Dus dat geloof ik niet.
Maar ik bedoel, Hamilton ging destijds voor McLaren naar Mercedes. En toen kwam er ook niet een hele batterij McLaren mensen met hem mee.
Nee, nu ook.
Nogmaals, wat ik zeg, het is echt. Ik ga mezelf eigenlijk uitdagen en ik ga eens kijken of ik dit ergens anders ook kan. Ik bedoel, je kunt à la Lionel Messi je hele leven bij FC Barcelona gaan spelen. Of je kunt à la Cristiano Ronaldo eigenlijk in alle grote Europese competities gaan spelen. En proberen om overal kampioen te worden. Ja. Nou, en dat is een beetje de Lewis Hamilton benadering. En het zou zomaar kunnen inderdaad dat Verstappen denkt van eigenlijk wil ik dat ook wel eens laten zien. Uit een soort van persoonlijke eerzucht.
En omdat er allerlei dingen zijn gebeurd en spelen op de achtergrond.
En ook dat nog, precies. Ja.
Maar goed, zullen we verder gaan?
Ik heb nog één complotje. Er komt misschien dat ik bier op heb.
Nou, maar
hoe leuk zou het zijn als uiteindelijk dit helemaal allemaal gaan schijnen is en rookgordijn dat Max ook naar Ferrari gaat?
En Yuki naar Red Bull.
Ja, en Charles Leclerc dan naar Red Bull.
Nee, die wordt reserverijder.
Oh, die wordt reserve. Ja.
Oké, we gaan door. Ja. Race Reporter is een onafhankelijke podcast en moet het hebben van donaties. Help Race Reporter de donkere winterdagen door. Nou, ik moet zeggen, het is wel weer warmer en lichter aan het worden. Dus help de toekomstige lentedagen ook door. Support Race Reporter. Ga naar f1podcast.nl en klik op doneer. Trouwens, er zijn ook nog mokken. Die zijn ook heel goed te doen in de lente.
Aston Martin groen.
Exactly.
Of Saubergroen.
Saubergroen. Ja, kikgroen.
Kik sauber.
Race Reporter mok. f1podcast.nl. Gevechten in de subtop, want we gaan weer even hebben over de Grand Prix die verreden werd afgelopen zaterdag. Wat vonden je trouwens ervan dat het op zaterdag was?
Ja, prima. Ook een dag.
Is ook een dag, inderdaad. Maar op zondag
het
weer
is
heel
op zich natuurlijk, als je in die regio rijdt, inderdaad, dan moet je je dus rekening gaan houden met dingen als de Ramadan. En dat was hier de bepalende factor. Ja,
ik vond het heerlijk. Zondag had ik andere dingen te bekijken. Gevechten in de subtop, Ferrari en Mercedes in de problemen. Lewis Hamilton zei de magische woorden: My seat is broken. Hoe dan? Mijn goede. Sterke Sainz. Ik vond hem echt. Ik vind het fijn dat hij zijn tanden laat zien. Naar P3. Problemen bij Leclerc. Gaan we dit vaker doen bij Sainz?
Kijk, het punt is natuurlijk: Sainz rijdt voor zijn job. Hè? Sainz moet nu aan de rest van de wereld laten zien. Alsjeblieft, huur mij in per 2025. Want dat is natuurlijk gewoon. Hij is natuurlijk na dit seizoen is hij weg bij Ferrari. Dus ja, ik vind het niet zo gek dat Carlos Sainz een beetje verbetender achter het stuur zit dan bijvoorbeeld Charles Leclerc. Ja. Nou was het natuurlijk ook zo inderdaad dat Charles Leclerc gewoon ontzettende problemen aan zijn auto had en daardoor gewoon niet genoeg een vuist kon maken. Maar nee, ik vond, kijk, ik nogmaals, ik weet niet of die driver of the day had moeten worden, maar Sainz reed wel gewoon als best of the rest gewoon een sterke race, denk ik.
Ik vond het wel zielig, wat natuurlijk ook weer de socials overheen gaat, dat hij de auto uitstapt aan het einde van de race en het hele team stond niet voor.
Ja, dat is helemaal gelul. Dat is helemaal niet waar, joh. Dat was echt onzin.
Ja,
hij stond daar gewoon inderdaad en dat leek zo op dat shot, maar dat was helemaal niet waar.
Nee, maar dat is social media. Dus. Ja, welke problemen had Leclerc?
Wat is het? Links voor dat rem. Ja. Dat remsysteem deed het niet, hè? Okay. Oftewel, in ieder geval met
te warm,
overhitting.
Aan de ene kant
te warm, inderdaad.
Te warm.
Dat was het 100 graden warmer 100, aan de linkerkant dan aan de rechterkant. Ja, dat is natuurlijk voor je rembalans niet helemaal lekker. Overigens waren zij niet de enige die er problemen mee hadden, want George Russell zei exact hetzelfde na afloop van de race. Dat ze om de een of andere reden enorme overheating problemen hadden en dat ze daardoor moesten coasten.
Wel een echte eerste raceprobleempje.
Ja, en het is ook alweer geestig, zeg maar, dat dan de auto met de kleinste luchthappers, dus het minste probleem van allemaal heeft. Dat vond ik dan ook alweer geestig. Het is inderdaad, ze hebben problemen en daardoor hebben we nog niet echt de echte kracht van zowel Ferrari als Mercedes kunnen zien, denk ik, in racetrim. Want ze hebben wel echt moeten...
Bij Mercedes is het midden motor, geloof ik.
Ja, maar goed, in beide gevallen dus hebben we ze gewoon nog niet op volle snelheid gezien. Want vooral in het begin vond ik, in de eerste 15 ronden dus, vond ik Russell, die was echt lekker op gang. Ja. Die Ferrari's binnen no time voorbij. En toen dacht ik van, nou, kan hij nu doorstomen? Nou, ten opzichte van Verstappen ging dat dan weer niet. Maar je zou kunnen denken dat in ieder geval Ferrari en McLaren, of Ferrari en Mercedes op dit moment vrij aan elkaar gewaagd zijn wat dat betreft.
Ja, maar ik mag ook wel verwachten dat dit soort problemen, wat ik net al zeg, is echt een eerste race probleempje. Die hebben ze in Saudi-Arabië niet. Anders zijn het prutsers. Maar in Saudi-Arabië wordt het overigens wel veel warmer. Dat dan weer wel. Dat hebben ze dan weer als nadeel.
Dat dan weer wel, ja.
Ja, maar dit zijn wel van die dingen die moeten ze wel kunnen oplossen, ja.
Even een zijspoor, een bruggetje naar het volgende, naar de vraag. Jeroen Scholten, ja, heette vroeger op Twitter Jimmy Mana.
Dat is heel lang geleden.
Heel lang geleden.
Heel lang geleden.
Wij hebben gewoon, ja, je hebt Jeroen Demmerdaal.
Ik ben ook van mijn account geflikkerd en alles. Dus
Jeroen Demmerdaal is Mr. Demmerdaal.
Van die illegale meuk aan het delen.
Illegale meuk, ja.
Jeroen Demmerdaal is Mr. Demmerdaal, omdat Jeroen Demmerdaal zijn er meer dan 14. Ik gewoon Lucas Degen. Maar waarom ik dit zeg, is we hebben een vraag gekregen van Vooroorlogsverzet.
Dat is een hele oude meneer, denk ik.
Dat is een hele oude meneer, ja. Die zat in 1933 al in het verzet.
Bijzondere
vraag. Ook een hele grote fan van Toto Wolff trouwens, deze meneer. Ja. Ontzettend grote fan. Ik weet ook dat hij graag wilde dat ik dat even onderstreep. Ontzettend grote fan van Toto Wolff. En hij vraagt, zou Leclerc zonder problemen sneller zijn geweest dan Sainz en dus dichter achter Verstappen zijn geëindigd? Nou ja, normaal gesproken heb ik Leclerc iets hoger zitten dan Carlos Sainz. Dus ja, dat denk ik wel. Hij had er in ieder geval dichterbij gezeten. Dat lijkt me buiten kijf zitten. Maar of die Verstappen aan had kunnen vallen, nee, dat denk ik eigenlijk absoluut niet. Want ik denk inderdaad, het is niet zo dat de Ferrari nog steeds diezelfde problemen heeft als vorig jaar. Maar ze zijn ten opzichte van race pace volgens mij echt nog niet in de buurt van Red Bull. Zo simpel is het.
Matig weekend van McLaren.
Ja, was het een matig weekend? Ja, ik bedoel, misschien vergeleken ten opzichte van waar ze vorig jaar eindigden, misschien wel. Maar uiteindelijk, vorig jaar in Bahrein werden ze geloof ik 17 en 18e. Deze keer worden ze, wat is het, 7e en 8e. Nou ja, ze hebben in ieder geval alvast weer wel punten op het bord staan. Ik denk inderdaad natuurlijk wel dat ze verder naar voren willen. Maar ik moet zeggen, ik maak me nog niet zo heel veel zorgen om McLaren. Ik denk dat er een goede basis staat.
Ik denk, ik vond ten eerste dat Piastri een betere race pace had dan dat ik hem vorig jaar heb zien hebben ten opzichte van Lennon Norris. Dat was maar een paar seconden uiteindelijk, geloof ik.
Ja.
Dus dat deed hij vrij knap. En wat ik ook vind, is dit is wel een, voor McLaren misschien wat minder circuit. Volgende week in Saudi-Arabië, wat alleen maar hoge snelheid is. Dat is voor McLaren echt een goede baan. Daar wil ik McLaren echt zien schitteren. Die wil ik echt voor het podium zien gaan. Dat is alvast mijn voorspelling voor zometeen. Nee, maar dat moet echt. Dat is gewoon wel een circuit wat hen moet liggen.
Ja.
Als ze dat niet daar tegenvallen, dan denk ik wel dat het moeilijker voor ze wordt.
Daar moeten ze het doen. Leuk. Ja. Kijk ernaar uit.
Het is trouwens brekend nieuws wat zojuist binnenkomt. Want de FIA-president, meneer Ben Sulayem, is under investigation for alleged attempt to interfere over F1 race, meldt BBC Sport. En dat zou dan te maken hebben met een penalty die Fernando Alonso vorig jaar bij de Grand Prix van Saudi-Arabië kreeg, omdat er aan zijn auto werd gewerkt, terwijl die een andere penalty aan het serven was. En Ben Sulayem die zou aan de stewards hebben gezegd van dat moeten ze laten zitten. En daar is nu een onderzoek naar uitgericht. Oftewel, meneer Ben Sulayem als FIA-president die zich bemoeit met de gang van zaken tijdens een race. Ik bedoel, onder Jean-Marie Balestre was dat de normaalste zaak van de wereld. Dus waar maken we ons druk om?
Nou, iemand wil van hem af.
Precies. Maar dat is al wel wat langer duidelijk volgens mij. Meneer Ben Sulayem is niet heel populair daar.
Nee, maar hij zou toch ook niet meer actief zo met Formule 1 bezighouden?
Nee.
Ik heb hem de hele tijd niet gezien, maar de laatste tijd is hij gewoon weer bij iedere race aanwezig.
Ja, en misschien is dat wel gerelateerd aan dit.
Ja, hij had ook iets tegen Max gezegd, hè, dat Max het voor Horner op moest nemen, maar dat heeft Max niet echt gedaan.
Dat was ook een verhaal van Haren, geloof ik, inderdaad. Opmerkelijk.
Het rommelt.
Gewoon breaking news in een uitzending.
Breaking news in een uitzending.
Charles gebeld, ongelooflijk.
Hebben we dus over Alonso. Het leek wel een beetje alsof Fernando Alonso in een Fiat 500-tje over dat rechte stuk tussen. Ik bedoel, eigenlijk werd dan echt aan alle kanten voorbij gereden. Ik bedoel, de kwalificatie, die one lap pace, die was nog wel aardig. En hij had een goede start. Maar daarna was het eigenlijk Nou ja, ze zijn met hang en wurgen 9 en 10 geworden. En ik denk dat eigenlijk Lance Stroll misschien, vooral na dat incident in de eerste ronde, die heeft misschien wel de beste wedstrijd gereden. Want die heeft zichzelf weer helemaal teruggevochten. Ja. Maar Aston Martin, zo goed als ze vorig jaar begonnen, toen ze echt vooraan meededen, dat is nu dat is er nog niet.
Het is zo grappig, want jullie kijken dus niet Drive to Survive, maar daarin zegt de grote Stroll meneer, Bart Mans, die zegt van ja, ik ga van dit team het beste Formule 1 team ooit ga ik maken. Ja. Nou, hij is goed op weg.
Het grappige is natuurlijk weer, want toen hij begon over Mohamed Boon Salah, en dat hij ingrijpt in een wedstrijdverloop, toen moest ik ook even denken, schoot Abu Dhabi 2021 door mijn hoofd en ik zie het alweer op reactie op Twitter overal, oh Abu Dhabi. Maar dat was nog onder Jean Todt, hè? Dat was de laatste race onder Jean Todt.
Ja, oké.
Dus dat was niet Ben Salayem.
Heb jij snel even opgezocht?
Nee.
Nee, dat wist ik uit mijn hoofd dat het nog onder Jean Todt
was. Ja, oké. Okay. Ja, ik zag die googelen.
Een hele grote kop. Nee, ik keek naar de reactie.
Gevecht in het middenveld. Oh, oh, oh. Alpine. Wat een drama. Wat een... Ik vind het zo zonde, want ook
ja, ik
weer...
Ja, zeggen, dat is niet echt het middenveld nee. meer, hè. Dat is meer gewoon de staart.
Maar ook, weer Drive to Survive. Een hele leuke aflevering over Alpine en Ocon en Gasly. Die gaan dan samen karten, want die kennen elkaar van vroeger. Dat zie je dus in Drive to Survive. Ik doe even een promotie.
Maar dat wist ik al.
Maar daarom vind ik het zo zonde dat dat talent... Ah ja, ik wist dat niet. Maar ik vind het dus zo zonde dat dat talent vergooid wordt bij het team.
Ja, maar ik wist niet dat Formule 1 rijders wel eens karten. Dat wist ik niet.
Nee, maar ik bedoel vroeger. Als
je zeker nog, ze schijnen ooit begonnen te zijn in karten allemaal.
Echt waar?
Ja, dat moet je wel ook wel eens laten vertellen. Wow. Ja.
Ze, nee, maar even serieus. Ze wonen dus een paar honderd meter van elkaar vroeger. Ja, dat wist je ook al.
Ja, het waren jeugdvrienden. En dus zijn ze gebroeierd met elkaar. En nu zijn ze teamgenoot. Dat is het hele verhaal.
Okay.
Maar wat Alpine is heel blij met Christian Horner en zijn apps. Want als Christian Horner en zijn apps niet waren gebeurd, dan hadden we het nu alleen maar over Alpine gehad.
Dat is waar.
Alpine is natuurlijk echt belachelijk slecht nu, hè?
Ongekend.
Echt ongekend laatste.
Ja, en ze hebben dus vandaag dus ook officieel gemaakt dat het hele aerodynamische team er weggewandeld is. En ze hebben een nieuwe structuur.
Er zitten nu drie komen er. Burnell, Wheater en Kieron Pilbeam. Ja. En die gaan nu met z'n drieën leiding geven. De ene is Head Engineering, de andere is Head Aerodynamica en de andere is Head of Performance. McLaren het ook heeft geconstrueerd. Maar het grote verschil met McLaren en met Alpine is wel dat McLaren, die zet mensen ergens neer en die geeft ze een paar jaar de tijd, zeg maar. En als je nou toch kijkt wat Alpine allemaal heeft gedaan, Abiteboel ging weg in 2021, toen kwam Davide Brivio, toen kwam in januari 2022 Martin Butkowski ging weg. Toen werd Brivio van Racing Director, werd hij hoofd Young Driver Program, dus weg bij het Formule 1 team. Toen ging non-executive director Alain Prost weg, ook wel bekend van Suzuka. Toen kwam dat zit me nog steeds hoog. Toen kwam Otmar Szafnauer als nieuwe team principal. Toen kwam onze vriend Farmin, die nu het hoofd is. Toen ging Laurent Rossi weg. Nu werd Philip Krief als de CEO, die kwam daar. Toen ging in augustus 2023 gingen Szafnauer en Permain per direct weg. En eind 2023 stapte Pat Fry op. En ook Davide Brivio ging terug naar de MotoGP. Wat overigens een veel mooiere sport is. En wat aanstaande zondag weer terug is dus, op tv. Allemaal yes.
Dus wat jij, jongens. Dus wat jij eigenlijk zegt, is dat Alpine is het Ajax van de Formule 1.
Zonder Maurice Stijn, ja. Klopt.
Maar dan dus inderdaad zonder Maurice Stijn, maar ook zonder Alfred Schreuder en zonder John Heitinga en zonder Hedwiges Maduro en zonder Mislintat. Ja, precies. Nee, maar het is dus hetzelfde verhaal. Want Ajax ontslaat namelijk ook de trainer na elke 10 wedstrijden en dan denken ze dat dat beter wordt. En gek genoeg helpt dat niet.
Nee, misschien is ook Jordan Henderson aantrekken of een oude Liverpool middenvelder.
Precies, moet er ook Jordan Henderson in die auto hebben, ja. Ja, precies.
Maar is dat het
probleem natuurlijk met het probleem met Alpine is natuurlijk ook dat ze nog steeds twee afdelingen hebben. Je hebt een deel van het team wat in Enstone zit, en je hebt in Engeland, en je hebt ook steeds gewoon een deel wat in Viry ergens buiten Parijs zit. Want ja, het blijven Fransozen. Ik ken mensen die werken bij KLM Air France. Dat zijn nog steeds twee bedrijven. Ja. En die zijn al 100 jaar geleden zijn die officieel gefuseerd. Ja. Maar weet je, alles is nog steeds gedoubleerd. Want ja, ik bedoel, en dat is wel een beetje wat ik het probleem zie bij Alpine. Weet je, als je dus de hele tijd twee teams in twee verschillende landen aan zoiets hebt zitten werken. Ik vraag me af hoe efficiënt het is. En of die mensen ook wel altijd met elkaar praten. Want dit is natuurlijk gewoon voor een bedrijf van deze omvang. En vooral ook gesteund door een enorme autofabrikant. Dit is natuurlijk gewoon echt een aanfluiting. Ja, echt een aanfluiting.
En dat zeg ik, die hele waslijst aan mensen. Als in 2-3 jaar zoveel mensen komen en weer gaan. Ja.
Nee, ja, dan is er iets veel meer aan de hand dan dat alleen die mensen niet functioneren. Want dat is natuurlijk echt onzin.
En als je daar dan dus op de werkvloer werkt, ja, naar wie luister je?
Ja, precies.
Want ik bedoel, poppetje A zegt, nou, we gaan linksaf. En dan vervolgens komt poppetje B na 6 maanden. En die zegt, nee, we gaan toch rechtsaf. Oh, en dan komt poppetje C 6 maanden later. Die zegt, nou, we gaan weer rechtdoor.
En
oh.
Ja, die zegt, I go short at what?
Adroit, precies. Ja. Agos, ja precies.
Nee, maar
dus het is ook gewoon voor zo'n werk, zo'n workforce, is het natuurlijk gewoon niet te volgen meer dit.
Maar volgens mij is de hele insteek van Renault in Ferry, zeg maar, de echte Renault, zeg maar, om er Alpine van te maken, om een soort van, het is een soort van niche sportmerk, om dat
Aston Martin
duidelijk belangrijker op in de wereldmarkt te brengen. Maar volgens mij is dat nog niet echt, ik zie de Alpientjes niet lang snorren, zeg maar, als ik hier door de binnenstad rij.
Ik was vorig jaar, Jeroen Emmerle, jij weet de naam van het dorp? Ik weet zelf niet, ik weet de naam niet meer.
In Dieppe.
Ik was in Dieppe. Ik heb er één gezien.
Zo.
En die stond geparkeerd op een rotonde als marketing tool. Maar voor de rest, ik heb geen één Alpine gezien. En zelfs als je ernaar kijkt, ik bedoel, het is leuk, zo'n auto. Maar inderdaad, qua marketing,
dat durf niet, zeg maar. Ik heb niet het idee dat ze nou echt heel erg wereldwijd een heel groot bekend merk aan het worden zijn. Ja, weet je, het zou zo
kunnen.
En in
het WEC gaat het ook niet, hè, met Alpine. Daar hebben ze ook een nieuwe auto gebouwd. En die ging ook voor geen meter dit weekend.
En Rob Beltman vraagt dan ook, als Alpine het lek niet snel boven krijgt, bestaat dan de kans dat Renault zich terug zal trekken uit de Formule 1? Nou ja,
hebben ze vaker gedaan.
Dat wou ik net zeggen. Weet je. Formule 1 heeft een hele geschiedenis, of Renault heeft een hele geschiedenis van de Formule 1 binnenkomen en de Formule 1 weer uitgaan. Dus ja, ik denk inderdaad dat met een jaartje of twee dit allemaal wel weer voorbij is met Renault. Ik vind het persoonlijk zelf, en daar kregen we ook nog een vraag over. Die heb ik niet gesteld, omdat het een vergelijkbare vraag was. Of het misschien mogelijkheid is voor Andretti om in te stappen. Nou, dat zou kunnen. Hè? Misschien is dat.
Hadden we het vorige keer al over, volgens mij.
Ja, dat V-Carb zou kunnen. Maar dit zou misschien ook wel een mogelijkheid kunnen zijn, inderdaad. En dan kreeg ik ook aanvullend. Ik weet niet of het ook Rob Beltman was die het nou nog zei. Van, is het dan niet zo dat de FIA en de FOM wel een beetje, weet je, een staart tussen de benen Andretti gaan bellen om te vragen of ze het moeten kopen? Nou, misschien aan één kant wel. Aan de andere kant is dat juist waar het helemaal om ging. Hè? Want ze hebben op zich niet echt een probleem met Andretti. Ze hebben meer een probleem met een 11e team, zeg maar. Dat zijn de andere teams die daar dan, omdat die daar financieel last van hebben. Maar als Andretti gewoon een ander team overneemt, dan blijft die verdeelsleutel precies hetzelfde. Dan blijft de inkomsten voor alle andere teams ook precies hetzelfde. Dus ik denk dat op zich, ja.
Maar dan hebben we Alpine Andretti. Dan kunnen zij zich focussen op de motor. En dan is Andretti doet het management. En ik vind het een goed idee.
Nou ja, ik denk niet dat.
Ik zit nu ook eens te kijken naar de financials van Renault. over het afgelopen jaar. Van de grote hoofdgroep Renault. Die zien er niet heel florissant uit. En er gaat natuurlijk best nog wel wat geld in zo'n tent als dit. En als je dan inderdaad er heel veel geld in stopt. En al die mensen die ontslaan, dan moet je ook allemaal, zeg maar, een zak geld meegeven. Want die hebben natuurlijk contracten en zo. En als je dan heel veel geld erin steekt en je staat vervolgens 19 en 20ste op de grid, dan kan ik me zomaar voorstellen inderdaad dat op een gegeven moment de hoge heren en de hoge mevrouwen bij Renault zeggen van we gaan hiermee stoppen en we gaan deze tent te koop zetten. Ja, en dan we weten dat er een willing buyer is in de vorm van Andretti. Sterker nog, ja. Andretti en Renault waren natuurlijk al van plan om partners te worden qua motoren. Dus de contacten zijn er al.
Dat is waar.
Het zou niet zo heel gek zijn.
Dat zou toch mooi zijn. Kijk, Renault is vaker weggegaan en teruggekomen. Honda ook weggegaan en teruggekomen. Ja. Heb je ook weer een marketingmoment van we stoppen ermee. En dan na 5 jaar kom je weer terug. We zijn weer terug. Mercedes was ook heel vaak powered by, bij Sauber. Dus waarom doet Renault niet powered by Alpine? Hebben ze al die zorgen niet meer, kosten niet meer. Gewoon Andretti.
Nou ja, goed, ja, wat weet je, dit is puur speculatie, want ik weet niet of er zoiets speelt, ik denk het niet. Maar ik denk wel dat Alpine of Renault, althans vroeg of laat, weer vertrekt uit de Formule 1 zonder veel succes te hebben geboekt. Want op dit moment komt er gewoon niet veel van het team. En het is heel zonde, want het team Enstone is natuurlijk een team. Ja. Als je het als team Enstone ziet met Lotus en met Benetton, het is natuurlijk een enorme naam in de Formule 1, een enorm team in de Formule 1 geweest. Ja,
maar als ze dus als motorleverancier blijven, dan blijven ze toch nog in de Formule 1.
Ja,
dan kunnen ze zich daarop focussen. Ik vind het een goed idee. Haas, verrast. Hulkenberg, die was het hele weekend al snel.
Ja, vond ik echt leuk.
Ja.
Haas,
hij reed Magnussen echt naar huis in die kwalificatie.
Ook dat. Maar van echt tevoren werd er natuurlijk geroepen, nou, wij zijn dit jaar het laatste team. Dat riepen ze bij Haas zelf, wat ik heel erg opmerkelijk vind. Want dat heb ik voor mij nog nooit een team horen roepen. Mm-hmm. En vervolgens doen ze gewoon Q3 halen. En in de race ging het ook vrij behoorlijk. Hè? Magnussen werd uiteindelijk 12e. Dat is wel buiten de punten natuurlijk. Hulkenberg werd 16e, maar die was betrokken bij die aanrijding met Hulkenberg.
Ja.
Met Stroll natuurlijk.
Suf.
Dus dat was zonde. Maar zijn race pace lag eigenlijk hoger dan die van Fernando Alonso. Of van Lance Stroll in de Aston Martin. Dus het is wel degelijk hoopgevend wat we hebben gezien bij Haas.
Ja.
En ik zou het wel leuk vinden als hij zich ook een beetje in het middenveldgevecht kunnen worstelen natuurlijk. Dat is alleen maar leuk.
Volgens mij zei ik het vorige week ook al. We hebben het wel eerder gezien dat Haas redelijk begint aan het seizoen. Ja.
En dan, is ook weer zo.
Dus ik wil ook wel, dan hoop ik ook dus dat ze dit vol kunnen houden.
Ja.
En dat is natuurlijk de grote vraag.
Wat opvallend was, dus niet alleen Otmar was afgelopen weekend op het circuit, toch?
Otmar, ik ga 30 races per jaar wil ik organiseren. Ja. Die is echt heel gek.
En Gunther Steiner was op het circuit. En nogmaals, jullie gaan me heel vervelend vinden, maar Drive to Survive, daar zie je dus Gunther Steiner. En die zit zo vaak te mopperen. Je ziet dus dat hij gewoon ook echt zegt, ik heb er geen zin meer in. Ik weet niet of ik dit volgend jaar nog ga doen. Dus ik heb niet zo heel veel medelijden.
Gunther Steiner in Drive to Survive, heb ik nooit dat ook gehoord.
Nee, maar ik bedoel, Gunther, ik wil niet zeggen dat hij het naar gemaakt heeft.
Is een fucking wanker.
Hij heeft er ook wel vrede mee dat hij daar weg is. Maar laten we kijken, hopen dat de Haas misschien nu wel omhoog komt door de reorganisatie. We weten het niet. Yuki, die heb ik even gemist. Yuki ruzie met Daniel Ricciardo. Wat was daar aan de hand?
Nou, dat was, kijk, Yuki die reed voor Daniel Ricciardo en ze reden met z'n tweeën achter hun Haas. Ja. Dat was die van Magnussen. En Yuki kon daar niet langskomen en die reed op harde banden. En daarachter reed Daniel Ricciardo, die reed op zachtere banden. Ja. En Ricciardo die zegt, ja, ik kan hem wel inhalen.
Ja.
Dus dan hebben ze bij V-Carb besloten, we gaan even swappen.
Logisch
op het eind, ja, dat is ook logisch. En Yuki wilde dat eerst niet, maar hij heeft het wel keurig gedaan. En op het eind swap je dan meestal terug als het niet lukt. Nou, die call is niet gegeven, dus Ricciardo die dacht, ik vind het wel best. Dus die is gewoon blijven rijden. En toen, na afloop, wilde Yuki inderdaad... die deed een beetje raar gedrag vertonen naar Ricciardo op de baan in de uitloopronde inderdaad.
Ja,
een beetje maar.
En daar hebben we twee vragen over en die mag Jeroen even doen.
Ja, wat Mario die vraagt, had Minardi, wat zo heet dat team namelijk, de swap tussen Ricciardo en Yuki Tsunoda niet beter moeten managen bij geen resultaat plek teruggeven bijvoorbeeld? Nou ja, dat hadden ze inderdaad misschien wel moeten doen. Marion Simmelink die vraagt, hebben jullie het Yuki-Ricciardo incident na de race meegekregen en wat vinden jullie hiervan? Nou Marion, Lucas heeft het dus niet meegekregen. Ja, die vindt er dus verder niks van. Oh,
opbouw niet.
Nee, weet je, het punt met Yuki, en dat is inmiddels geen nieuws meer. Af en toe dan heeft hij een beetje kortsluiting in die Japanse bovenkamer. En dan doet hij gekke dingen en dan krijgen zijn emoties een beetje te veel de overhand. En dat is wat hier gebeurde. Hij was heel gefrustreerd. Sowieso denk ik dat ze meer van dit weekend verwacht hadden. Ik denk ook gewoon dat het team als geheel gewoon teleurgesteld is met hoe het qua resultaten afgelopen is. Dat zei Ricciardo ook na afloop. Maar ja, Ricciardo is iemand die dat net iets beter kan managen als persoonlijkheid dan iemand als Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda raakt nogal snel gefrustreerd. En dat komt dan op deze manier uit. Dat is een van de punten waar ik denk dat hij nog steeds heel veel heeft te leren. En wat dat op termijn moet dat er gewoon uit. Zeker als hij echt nog een keer een Red Bull wil. Dus ja, dat is wat ik ervan vind. Het is wel heel erg Yuki eigen, maar het is niet goed natuurlijk.
Maar het is toch wel, vind ik, teleurstellend hoe Daniel, we hebben het vaker gezegd, Daniel heeft het niet meer, misschien heeft hij het nooit gehad, maar Daniel valt toch wel tegen, eerlijk gezegd. Is toch niet, hij heeft niet Yuki verslagen, wat iedereen verwacht.
Nee, dat had ik ook niet verwacht.
Oh, okay.
Nee,
maar ik voor mij hebben we het hier vorig jaar al over gehad. Ik weet nog steeds niet wat Daniel Ricciardo in die auto doet. Ik snap nog steeds niet wat hij in die auto doet. Liam Lawson had daar gewoon niet moeten zitten. Zo simpel is het. Maar hij zit er nou eenmaal en we hebben één race gehad. Ik bedoel, ik vind het een beetje lastig om nu al te beoordelen hoe het 2024 seizoen van Daniel Ricciardo doet. Ja. Weet je, hij doet het altijd zo leuk op de social media's. Hè? Dat schijnt zijn voornaamste aantrekkingskracht te zijn. En hij lacht veel. Ja, ik vind het prima, joh. Volgende race in Melbourne. Dan heeft hij weer een tijdrace. Een thuisrace. En dan, geweldig.
Gaat hij winnen.
Ja, zeker.
Een WW'tje. Een goed weekend voor Williams.
Nou, voor je?
Dat staat in het rijboek.
Nee, er staat een oké weekend.
Een oké weekend.
Ja. Dat is het
niet. Het was oké. Ik begin opnieuw. Een OWW. Een oké weekend voor Williams.
Ja, het was een beetje zouteloos weekend. Ik had eigenlijk toch wel wat verwacht van Williams dit jaar. Dat kan nog steeds natuurlijk, want dit is maar één race natuurlijk.
En ik vond het eigenlijk een beetje een grauw weekend. Ik vond Haas meer opvallen. Ik vond zelfs Alfa Romeo, Kik, Steak, vond ik beter opvallen. Dat is ook niet zo gek met zo'n kleur. Maar die vielen meer op. Ik vond eigenlijk iedereen meer opvallen dan Williams. Williams was eigenlijk een beetje grauw.
Ze vielen wel op, alleen om de verkeerde redenen. Dat was een beetje het probleem.
Hoe viel ze op dan?
Nou, heb je niet zitten kijken hoe op een gegeven moment met rokende banden Logan Sargeant in bot een rechtdoor schoot. En er was zelfs zijn goede maat Kyle Kirkwood in die carcoureur. Die maakte daar nog een mooie tweet over. Want die zei van als je heel goed kijkt op de onboards en op de displaytje van die, dan zie je opeens dat zijn brake balance 95% naar voren staat, zeg maar. Dus er was ook gewoon en Elben had het er op een gegeven moment, over dat er gewoon de hele zijn dashboard werkte niet, dus hij kon niet zien waar zijn brake balance was. En bij Sargeant aan boord was het dus zo dat die brake balance de hele tijd gewoon opeens verschoof. Dan wordt het wel heel lastig rijden hoor, in zo'n Formule 1 wagen. En toen moest natuurlijk Sargeant naar binnen en toen hebben ze, ik geloof dat ze het stuurwiel verwisseld hebben. Natuurlijk, we weten, want daar hadden we het volgens mij in onze voorbeschouwing over. Dit is de eerste keer dat ze nu alles in dat stuurwiel verwerkt hebben.
Bij Williams.
Ja.
En ja, hè, dit is dus hè, eerste raceprobleempjes waar we het eerder ook al over hadden. Er zitten nog een kinderziekte in dat stuurtje.
Waar er ook geen Albon in Q3 bijvoorbeeld. Dat is iets wat ik bijvoorbeeld wel op basis van vorig jaar en misschien met hoop voor dit jaar wel een beetje had verwacht. Hulkenberg lukte het bijvoorbeeld wel. Dat zijn dingen die ik wel een beetje had gehoopt. Maar goed, we hebben het over één race, jongens.
Die display van Williams, misschien moeten ze even bij Red Bull gaan kijken. Want het schijnt dat Max Verstappen de hele race op Netflix zat te kijken op zijn display.
En die volgt een serie. Ja.
Sauer, Kik, Sage, hoe zou ik het heten?
State,
ja.
Nee, mag je niet zeggen, steek. Dat is verboden. Dat is verboden.
Ja, in Zwitserland.
Gaaf groen, ik vind het leuk. Is toch ook...
Het ziet er niet uit.
Weet je, Zoe wordt wel gewoon 11e, weet je. En
Zoe deed een goede wedstrijd.
Ja, ook. En als je het gewoon eerlijk bekijkt, weet je, al de teams die ervoor rijden, die zijn gewoon sneller. Daar kan hij niks aan doen. En als er niemand uitvalt van die top 5 teams, dan word je 11e. Dus Zoe heeft het uitstekend gedaan. Okay. En dat is dus complimenten voor Sauber eigenlijk. En Valtteri Bottas, die had misschien ook wel in die top 11, 12 kunnen rijden, 13. Maar die had een pitstop, die deed een record een poging om zijn eigen record pitstop van Monaco een paar jaar geleden te verbeteren. Die stond 52 seconden nu stil, omdat er een wielmoer af was gebroken. Linksvoor volgens mij. Dus daardoor was zijn race vernacheld. Maar eigenlijk, als je het gewoon goed bekijkt op basis van wat Zoe heeft gepresteerd, niet verkeerd, hoopvol begin, zeg maar.
Okay, en
dat is al heel wat, hè? Want vorig jaar was het meest kleurloze team op de grid. Ja. Nu hebben ze sowieso kleur toegevoegd natuurlijk met het groen. Maar ook hun rijden was in orde.
Ik ben blij dat je zo goed voor hun opneemt.
Nou ja.
Hij heeft aandelen zoeft eraan, hè?
Wat voor Williams geldt, van dit is natuurlijk pas één race, geldt natuurlijk voor hun ook. Hè? Ja. We hebben nu één race gezien waarop zij goed gingen. En dit is ook een circuitje met hoge degradatie. Misschien dat het allemaal net volgende week weer anders is. En dan zeggen we weer van ik heb Alfa Romeo niet gezien. Maar ja.
Oké, okay. Heel goed. We gaan kijken naar de Grand Prix van SA, Saoedi-Arabië.
Want iedereen die vindt het maar belachelijk wat Horner allemaal gedaan heeft, ethisch niet verantwoord. Ja, maar we gaan volgende week gewoon weer racen in het land waar alle mensen onthoofd worden en de gevangenissen worden gestopt en whatever allemaal. Ja, het kan wel allemaal gewoon in de wonderwereld die Formule 1 heet.
Het is inderdaad ongelooflijk. Ik heb van de week nog, ik heb hier een link gestuurd, daar moet het even achter het scherm over hebben, over familie Sargeant en hun bepaalde geldstromen.
Je praat nu voor de schermen, hè?
Heb je dit filmpje gezien of niet?
Nee,
maar de familie Sargeant en geldstromen, dat is inderdaad een interessant verhaal, ja.
Ja, daar gaan we het een keertje over.
Ik denk dat het iets te complex is voor deze podcast.
Precies, maar dat bedoel ik. Maar we hebben het inderdaad over Horner, maar er zijn andere zaken.
Als je een keer inderdaad een rabbit hole in wil gaan, zoek eens op wat papa Sargeant inderdaad.
Exactly.
En voor mij opa Sargeant, was het opa Sargeant? Ja, nee, hoe dan ook, die familie. Exactly, ja, daar zit inderdaad een interessant verhaal, ja.
Maar dat is een beetje fout geld ook, begrijp ik.
Nou, wel een beetje wel, ja. Okay. Ja. Ik weet dat hij op een gegeven moment, ik geloof dat hij onderzocht werd door Amerikaanse Department of Justice vanwege het financieren van allerlei duistere dingen. Interessant.
We gaan het erover hebben achter de schermen. Saudi-Arabië, dus de Grand Prix op 9 maart. Is dat zaterdag?
Dat is weer op een zaterdag.
Weer op zaterdag,
zeker.
Leuk. We hebben er zin in. Inderdaad, wat je zegt, Jeroen Scholten, hopen dat McLaren daar gaat vlammen.
Nou, het vervelende is, het is natuurlijk een naar land. Maar dat stratencircuit is op zich niet onaardig, hè?
Nee,
het is ook geen stratencircuit.
Nee, maar als je het vergelijkt met Miami of Las Vegas, dat zijn echt horrorbanen. Ja. En als je dan deze ziet, dan denk je, nou ja, deze heeft wel een eigen smaak. Het is wel een beetje, zoveel hoge snelheden, dat zien we niet vaak. Het heeft wel een beetje een eigen karakter in dit baantje. En dat wil ik eigenlijk niet toegeven, maar Saudi-Arabië heeft dan toch wel iets waarvan je denkt van... Ja,
9 maart dus, aankomende zaterdag om 6 uur 's avonds de Grand Prix. De kwalificatie de dag ervoor. Is dat op vrijdag dan? Dus ja, dat is,
ja, de dag voor zaterdag is vaker op vrijdag.
Ze doen alles op zaterdag. Ja, hey, wisten jullie trouwens dat Fernando Alonso de eerste rijder in de Formule 1 geschiedenis was die in 20 verschillende seizoenen punten gescoord heeft?
Joh. Nee.
Nee, nou, dat lees ik net op Twitter. Want...
Mijn hemel.
Leuk hè, Twitter.
Ja. Nou ja, weet je, ik bedoel, over Jet heb ik verder toch niks te melden. Dus ik dacht, ik ben even kijken wat er verder nog gebeurt.
Meer mensen moeten op Twitter. Volg ons ook op Twitter. Race Reporter NL uit mijn hoofd.
Ja, en Jimmy Manna.
Heren, nee, Jeroen Scholten 50. Dat moest ik openen toen ik er vanaf werd.
En Mr.
Toen je illegale shit aan het delen was.
Illegale shit was ik allemaal aan het delen.
Dank voor het luisteren. Dank voor de vragen die jullie hebben gesteld hebben. Dank voor het opmaken van het draaiboek. Dank voor de aanwezigheid. Dank voor alles. Dank u.
Dank voor alle smeuïgheid, Christian Horner en Jos Verstappen. En dank jullie wel. Want anders hadden we niks om over te praten.
Oh
hier.
Ja, nog één ding. Jos is er niet aankomende weekend. En het heeft niet te maken met...
Hey joh, hij moet gewoon een rally rijden, ook allemaal flauw. Ja. Maar hebben we het eigenlijk wel gehad over die hele gedoe bij Red Bull eigenlijk? En Christian Horner en zo? Of
nee, we hebben het niet over privézaken.
We hebben
het
niet veel over gehad, hè? Maar, dat is wel jammer. Misschien volgende week?
Ja, kunnen we doen.
Ja? Oké.
Okay. Kun je anders doen, ja.
Horner special.
Ja. Horner special.
En niet vergeten, komend weekend begint het IndyCar seizoen ook weer.
En het MotoGP seizoen ook.
Ook nog eens. Nou, kijk. Kan.
En het simrace seizoen. Dank jullie wel. Fijn.
Fijn Pasen.
Tot gauw.
Doei.
Dag. Finish.
Auto.
Oh ja, foto. Vergeet het iedere keer.
Wil jij hem doen? Of
ik doe het deze keer wel.
Ja, ja, gaat het lukken?
Ja, we hebben een groot scherm weer even. Ja, precies. Ja, precies.
Hoor. Ja. Ja.
Nou, daar gaan we weer. Gaan we het weer proberen.
Oh, dit is wel een hele mooie dit.
Ja, is dit een speciale... Oh, die ook nog, ja, voor de Insta. Okay. Ja.
Heel erg bedankt.
Het was weer leuk.
Zet jij crack even uit ook?
Oh ja, crack uit.